Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. Niesing uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee K. Groenendijk voor te gaan. Zondag 2 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zullen de twee kinderen het sacrament van de heilige doop ontvangen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee L.L. van der Dol uit Broek op Langendijk voor te gaan. Mededelingen. Doopzitting. In verband met de doopdienst op 2 mei zal de doopzitting gehouden worden op maandag 26 april aanstaande. De collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U mag uw gaven digitaal geven. Voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Eba Ezer. De voorzang. De voorzang is Psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn, gelijk een frisse boom, in vetten grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Psalm 33, vers 10, waarvan de beginregels luiden: zijn machtig arm beschermde vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 10. Gemeente, na de voorlezing van de heilige wet des Heren en de samenvatting willen we zingen op Psalm 37 en daarvan het 6e vers. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Gemeente, de voorlezing van de heilige wet des Heren, jongens en meisjes, dat doen we in verbondenheid met het volk Israël om ons te bepalen bij de heiligheid van God. Om ook ons te bepalen bij de zondigheid van ons mensen. Want de wet is een spiegel, hè? Dat beeld is je bekend. We gaan in de spiegel kijken. En dan komen er allemaal breuklijnen openbaar. Zwarte plekken. Zwart is het beeld van de zonde. Maar gelukkig wil de wet ons ook uitdrijven door Gods geest naar Golgotha. Om daar eerlijk onze zonde te beleiden. Wij kennen de biecht niet. Maar we doen dat wel elke zondag en ook elke dag thuis. Maar nu in de kerk, na de voorlezing van de wet, kom maar tevoorschijn. Wie je bent, wie ik ben, wat mijn zonden zijn, tekortkomingen. De Heere God wil ons wassen in zijn bloed. Heeft hij beloofd bij de doop. Maar hij wil ons ook meenemen aan het kruis. Om ons te laten sterven van ons eigen ik en de boze dingen. En hij neemt ons mee uit de dood, in een nieuw leven. En dan krijgt de wet iets van, nou, jullie hebben vakantie van de week. Misschien gaat pa en ma nog een dagje met je uit, de bossen in. Nou, dan ga je spoorzoekertje doen. Nou, de wet is in feite ook een spoorzoekertje doen. Je gaat in het spoor van Gods geboden. Tijdens een wandeltocht kijk je naar paaltjes met gele kopjes of blauwe kopjes. Maar nu luister je naar de 10 geboden. En dan kom je niet terug bij het begin. Maar dan kom je waar de Heere God ons wil hebben. Bij hem, aan zijn vaderhart en straks in de eeuwige heerlijkheid. Door Gods genade. God sprak deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden, onder op de aarde is of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige, jaloers God. Ik duld niemand naast me die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg en zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dat wil zeggen, hij zette die dag apart. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, de auto, de vrachtauto van toen, hè, want het waren de vervoermiddelen, die dieren destijds. Nog iets dat van uw naaste is. Intussen zijn we hopelijk op Golgotha aangekomen. Hopelijk meegenomen uit het graf. En in de kracht van zijn opstanding, want die is paarse geweest, vraagt de Heere God dit van ons. Want als hij iets vraagt, geeft hij het eerst. Houd dat nou vast voor uw leven. En wat vraagt hij van ons? En wat geeft hij ons in de kracht van zijn opstanding? U zult liefhebben de Heer uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Die laatste zin betekent, de liefde tot God en de liefde tot de naaste zijn niet van elkaar te scheiden. Amen.
Thank you.
Gemeente, zullen we samen de Heere God danken voor de zegeningen die Hij u als gemeente heeft toevertrouwd, maar ook voor de zegeningen die we als individuen persoonlijk hebben ontvangen. En laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u dat u ons hier samenbrengt. Dank u dat u ons nu de gelegenheid geeft om met deze dienst verbonden te zijn, via woord en beeld. Of zelfs later deze week. Heere, wat is het groot dat u ons steeds weer opzoekt. Want wat hebben we dat nodig? We leven in een roerige tijd. Tijd van ene kant rust, omdat er beperkingen zijn. Te veel beperkingen soms, naar ons inziens. Maar aan de andere kant ook onrust. Onrust dat van binnenuit op kan komen. Maar ook de onrust vanuit de samenleving. Vanuit het rijden en zeilen ook in de wereld. Maar laten we nu eerst eens zien, Heere, wie u bent voor ons. Wat hebt u veel geschonken in uw genade? Wat hebt u veel geschonken in uw liefde aan deze gemeente? Ook in de overkomst straks van een nieuwe predikant, dat de vacature spoedig vervuld mag worden. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere zegeningen die we als gemeente hebben ontvangen. Laat staan als individuen. Laten we nu eens stil mogen staan bij alles wat u ons gaf in uw liefde. Ook als vader, als moeder, als alleengaande, als alleenstaande, als kind, als ouders. Kom, Heere, open onze ogen voor dat onverdiende. Dat we u mogen loven en prijzen. Want er zijn meer dan 10.000 redenen tot dankbaarheid. Meer, veel meer dan dat, als onze ogen maar open zijn. Heere, en als zo wij u mogen zien in uw heiligheid, ja, dan komt het ook naar boven wie wij zijn in uw ogen. U bent die heilige God zonder zonde en eeuwig. U kent geen tijd. Nee, u bent die God die eeuwig is. En toch wilt u zich over ons mensen ontfermen. En als u ons kent, en dat doet u, dan weten we dat we ons aardig weer zijn tegengevallen. Want er zijn zonden die we zelf al ons bewust zijn. En waarvan we spijt hebben, die we nu voor u neerleggen. En bidden om vergeving, om verzoening. Heren, maar daarnaast zijn er zoveel zonden waarvan wij denken dat we u daarmee een dienst bewijzen. Dat dacht Saulus ook voor zijn bekering. Hij dacht u een dienst te bewijzen door de mensen uit de weg te ruimen die van u waren. Nou zal dat met ons misschien nog wel meevallen. Maar zijn we altijd wel zo lief tegen u, tegen elkaar. Daarom bidden we, toon ons ook wie we zijn in uw ogen. Ook in dat onbekende deel. Opdat we daar ook vergeving en verzoening van mogen ontvangen. Maar wil ons dan conform de belofte bij de doop, Heere, ons reinigen en ontsmetten en een nieuw hart geven en dat we een nieuwe schepping mogen zijn, dat het oude voorbij gegaan is. Want dat is toch de vrucht van Pasen. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En als we in Christus zijn, zijn we een nieuw schepsel. Daarom bidden we, verzoen ons en zuiver ons en reinig ons, heilig ons, maar vernieuw ons, dat we nieuwe schepselen mogen zijn. Ja, daar staan we nog wel met beide benen op de grond. En dan weten we dat de machten tekeer gaan naast ons eigen ik. En daar hebben we tegen te strijden. Maar we mogen het vanmorgen horen. U bent de koning die alle machten aan zich onderwerpt. Ja, u gaat door. Tot op de laatste dag. Totdat de laatste vijand ook teniet gedaan is. En nu mogen we vanmorgen met elkaar een heel teer onderwerp bespreken. Heel teer waar we allen wel mee geconfronteerd zijn geworden of mee geconfronteerd zullen worden. Heer, en dat kan veel gedachten losmaken. Maar geeft u ons nu maar dat we niet geleid worden door onze emoties, ook al mogen die er zijn, zeker vanmorgen. En soms kan het dan ook goed zijn in een besloten kring te zijn. Nu kan het wel eens een heel voordeel zijn om thuis op de bank mee te luisteren, om dan ook de emoties de vrije loop te laten gaan. Maar laten we wel het woord blijven horen. Heren, want die verschrikkelijke dood die er nog steeds in de wereld is en die nog steeds rondgaat, zoekende die hij kan verslinden, is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En nu mogen we vanmorgen nog eens bepaald worden bij de kracht van de opstanding. Leven we werkelijk uit Pasen? Of zijn we juist heel angstig ook voor die dood? En zijn we benauwd? Paulus leert ons over dood en graf heen te zien en zo ons levensreis te vervolgen. Serieus nemend, realistisch zijn, met de beide benen op de grond staan en toch weten, ook die vijand is overwonnen en die kan mij niet meer benauwen, want van binnenuit is die opengebroken. Wij vragen u om uw Heilige Geest in het bijzonder, want de Satan zal ook wel niet stilzitten vanmorgen, juist om ons de verkeerde kant uit te laten kijken. Maar u bent het die ons bij de hand neemt. Misschien zijn we wel heel bedroefd omtrent het heengaan kort geleden of langer geleden van een geliefde, van een vader of moeder of van een kind zelfs of van ouders. Heren, grootouders, opa's, oma's, kom met uw Heilige Geest en laten we nu eens horen wat u ons wil leren, wat het leven uit Pasen inhoudt. En dan mogen we ons richten op Koningsdag, maar daarna ook op die verschrikkelijke dood die overwonnen is. Wij vragen u meer dan ooit, vervul ons met uw Heilige Geest. Laten we de tere onderwerp met elkaar bespreken, doordat u zelf de woorden in ons hart legt, maar ook zelf laat landen tot troost en tot bemoediging, dat we vergezichten krijgen. Ja, dat onze wandel zelfs in de hemel is, nu al op deze aarde. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, 1 Korinthe 15 wil ik met u lezen. Het is het lied van de opstanding. Dus dit is eigenlijk een lied, jongens, dat wordt gezongen. Er is wat tegenkanting en verzet die Paulus moet ondergaan omtrent het evangelie van Pasen. En dan gaat Paulus zingen. Wij hebben soms vergaderingen dat we dan heel vurig worden en een hoge bloeddruk krijgen. Maar Paulus die gaat zingen, hoor maar. 1 Korinthe 15, vanaf vers 19 tot en met 34. En dan begint hij gelijk al heel concreet. 1 Korinthe 15 vanaf vers 19. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voet onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zijn zal. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, slechts gezelschap bederft goede zeden. Wordt op de juiste manier nuchter en zondigt niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Amen. Gemeente, we willen nadenken over de vrucht van Paas, het leven uit Paas. In het verleden heb ik wel eens vers 25 onder u bepreekt, zag ik in mijn administratie. Ik wil graag vers 26 bepreken. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ik besef dat dat een heel teer onderwerp is. Ik ben er eigenlijk opgekomen. We noemen dat de inventio. Hoe komt een dominee aan een preek? Door het overlijden van twee jonge collega's, waarvan één de opvolger van mij geweest is, een studiegenoot ook, maar ook de opvolger in Genemuiden. En bovendien onze wegen hebben meer gekruist in kerkelijk Nederland. Dominee Floor bedoel ik met name, maar ook dominee Van Duin. Dat heeft me best geraakt. En ik kan me voorstellen, jongelui, dat jullie zeggen, wat betekent nou eigenlijk Pasen? Want Het gaat allemaal maar door, hè? Wat zien we er nou eigenlijk van dat het Pasen geweest is? En dan denken de kinderen onder ons. Ik zie meerdere kinderen onder ons, gelukkig. En thuis meeluisterend op de bank. Beste ouders, het is nu denk ik ook een reden om daarover te spreken. Met uw kinderen, ook over dit tere onderwerp. Toen ik zo mijn studie volgde in Utrecht. En had ik ook nog wel eens wat tijd. En natuurlijk, je had ook wat inkomsten nodig. Dus ik mocht ook godsdienstonderwijs geven. Op een openbare school. En verbazingwekkend werd ik eens gevraagd door de jufs en de meesters. Dominee, zeiden ze toen al, wilt u eens aandacht besteden aan de dood? Want de kleuters van onze klas spelen begrafenisje. Ik weet niet of dat nog zo is, maar dat trof mij wel. Kinderen spelen ook graag domineetje. Dat is wat makkelijker, hè? Dat is wat mooier ook. Maar ook begrafenisje. En daar ben ik wel van geschrokken. En toen moest ik die gelegenheid aanpakken om iets te zeggen over de dood in christelijk perspectief. Nou, als je goed luistert, dan zul je best wel wat geraakt worden, denk ik. Maar vooral ook bemoedigd en vertroost. Dat hoop ik echt. En ik zelf ook, naar aanleiding van die twee sterfgevallen van collega's, dat je denkt van, deze mannen hadden nog zoveel kunnen betekenen in Gods koninkrijk. Maar goed, de Heere God hoeft aan ons geen verantwoording af te leggen. Veel meer is onze taak om ook de vrucht van Pasen onder u uit te dragen. We gaan eerst zingen Psalm 84, vers 6. Ter inleiding op de preek. Psalm 84, vers 6. Gemeente, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De apostel Paulus jubelt het uit. Wij fluisteren dikwijls als het over de dood gaat. Maar de apostel, jongens, die jubelt het uit. Hij zingt, hij roemt in de overwinning van Pasen. Hij ziet de heerlijke consequenties van dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood voor ogen. Jezus de Heer, die heeft de dood van binnenuit opengebroken. Van binnenuit overwonnen. En hij zal het giftige monster van de dood eens volkomen teniet doen. Want we moeten het eerlijk belijden. Mijn collega's zijn gestorven. Maar jullie hebben het waarschijnlijk ook wel eens gehoord. Dat een opa stierf, meegemaakt misschien. Nou, dat giftige monster van de dood wordt eens volkomen teniet gedaan. De apostel mag dus door het open graf van de Heer Jezus heen kijken naar de toekomst. En in vers 23 tot en met 28 verhaalt hij wat hij dan ziet. Nou, wat ziet hij? Hele grootse, majestueuze dingen gaan gebeuren. Hij ziet dat de jongste dag aanbreekt, dat de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde. En de doden komen dan op uit hun graven. Alle die in Christus gestorven zijn, we noemen dat ouderen ontslapen. Laat dat ook doorklinken, hè? In Christus ontslapen. Als je mag weten, als een geliefde werkelijk in het geloof is gestorven, gebruik dan niet het woord doodgaan, maar ontslapen. Dat is een Bijbels begrip wanneer een kind van God sterft. Die gaat slapen. Echt slapen, ontslapen. Nu, die worden opgewekt en mogen hem volgen. En wij zullen een punt des tijds veranderd worden als we dan leven. Daarna zal het einde zijn. Christus geeft het koninkrijk terug aan God de Vader, wanneer hij alle heerschappij, macht en kracht heeft teniet gedaan, maar zover is het nu nog niet. Hè? Nee, dat realiseert Paulus zich heel goed. Hij ziet machten, allerlei machten die nog niet onderworpen zijn. Er zijn nog vijanden die tegen Christus ingaan, die met Christus spotten en belachelijk maken. En ook zijn kinderen opsluiten in gevangenissen, in kampen, in containers. Maar eens zal dat ook voorbij gaan, dat christenen vervolgd worden. En dat andere machten er zijn die oorlogen ontketenen en wat niet al. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle machten, alle vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Nou, hoe kan de apostel dat nou zo stellig schrijven? Nou, hij wordt door de Heilige Geest geïnspireerd, want Paulus heeft dat echt niet van zichzelf. Nee, Gods Geest, die vervult zijn hart en verstand, zijn hoofd en zinnen. En die werpt hem terug op de Bijbel. Als de Geest door ons gaat blazen, word je altijd terug op de Bijbel geworpen. En met name op Psalm 110. Daar is voorzegd: zit aan mijn rechterhand, mijn zoon, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat staat al in Psalm 110. Zit aan de rechterkant, mijn zoon. Paulus, hij droomt niet, geen luchtspiegelingen, geen droombeelden. Nee, hij ziet met verlichte ogen, heldere ogen door de Geest verlicht. En dan ontwaart hij Gods eigen woord, dat hij inderdaad die opgestane Heer als koning moet heersen. Als koning. Nou, Paulus, kijk je dan maar rond. In de samenleving, er is toch veel, ook nu in onze tijd, wat getuigt dat mensen helemaal niks meer van Christus moeten weten, dwars tegen hem ingaan, alle wetten aan de kant gooien. Nou, dat wist Paulus ook wel hoor. Hij had nog misschien wel meer te maken met dat anti-goddelijk gedrag. Maar toch, hij laat zich niet van zijn stuk brengen. Christus is koning. En dat zal een keer openbaar komen. En dat zal zichtbaar worden voor alle mensen. En Paulus wist ook dat zijn eigen vijanden, die Gods vijanden waren, het onderspit moeten delven. Tegen wie had Paulus dan te vechten? Nou, tegen de cultuur van zijn tijd. Wat er allemaal aan gedachten leefde. Tegen de wereld. Tegen de godsdiensten ook. Daar wist hij zelf ook van, want hij was zelf ook een vechter tegen God en zijn dienst. Maar hij heeft ook last van zijn eigen ik. Van zijn zondige ik. Dus, vijand op het gebied van de cultuur, van de kerk, de wereld, een eigen ik. Maar ook dat eigen ik, dat zondige stemmetje in mijn hart, zal eens stil worden. Want aan wie is de macht, jongens? Aan premier Rutte? Anderen? Aan Poetin? Of aan Biden? Dat denken ze. En voor het oog hebben ze ook heel veel macht. Maar ook dat gaat voorbij. En ook dat is nu eigenlijk al anders. Want de Heere God staat boven alles. De Heere regeert. Hij is de koning. Beeft gij volk eert. Als het goed is, is een leider een pion in de handen van God. Een middel in de hand van God. Een ambtsdrager in de hand van God. En alles wat zich tegen hem verzet, moet rekenen op ondergang. Want eens zal hij als koning regeren. Hij moet koning zijn. Totdat, de apostel is er stellig van overtuigd, nu de opstanding van Christus een feit is, zal de totale onderwerping van alle vijanden vanuit welke hoek dan ook volgen. Alle heerschappij, macht en kracht zullen teniet gedaan worden. Vast en zeker. En dan kom ik ook bij die verschrikkelijke dood. Het is een beetje een teer onderwerp. En toch voelde ik me als mijn plicht en roeping ook deze tekst in het midden van de gemeente neer te leggen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Jongens en meisjes, hou nou vast. Ouderen, hoor nou eens. De dood is overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dat lied wordt nog wel eens gezongen met en rond Pasen. Hè? Maar als u dat nou zo zingt, ouderen, kunt u er dan bij? Is dat nou een vertolking van uw beleving in het hart? Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ik vind de apostel Paulus realistischer dan dit lied. Realistischer. Die zingt over de dood als een laatste vijand. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, dat laten we ook staan. Hè? Maar of het geen angst meer aanjaagt, alles is wel voldaan. Door Christus. Maar geen angst meer? Nou, ik vind het een vijand die nog aardig tekeer gaat, zegt u. En ik ook. Ja, kijk alleen maar naar de doden die ten gevolge van het coronavirus overlijden. Hè? Die gestorven zijn, al die mensen. Die te betreuren zijn. Wereldwijd wordt zelfs gesproken over miljoenen. Inderdaad, de werkelijkheid is bitter. Is zo anders. De dood gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Ik weet er alles van, zegt iemand. De dood heeft ook in mijn kring toegeslagen. Heftig. Schrijnend dat gemis. En dat verdriet. Je went er nooit aan. Je komt er nooit los van. Ik wil met u meeleven. Er wordt ook voorbeden gevraagd. Voor hen die kort of langere tijd iemand ten graven moesten dragen. Gemeente. Voor de ander ketst de overwinning op de dood af, op de angsten voor de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nou, daar komt hij. Nou wordt het eens openbaar gezegd. Het zal waar zijn dat die laatste vijand teniet gedaan wordt. Maar ik sta er nog wel voor. En als ik eerlijk ben, kan sterven mij benauwen. De dood is niet niks. Ik heb altijd geleerd dat ik dan God moet ontmoeten. En verschijnen voor een heilige, rechtvaardig God. Verantwoording afleggen van al mijn daden, bewuste en onbewuste daden, gedachten en woorden. Dat is geen kleinigheid. Wie zal bestaan in dat gericht? Nou, zegt een ander, ik bekijk het meer anders. Ik kijk naar de gevolgen. De dood maakt zoveel stuk. Daar weet ik alles van. Je moet loslaten wat je zo lief en dierbaar is. Je man, je vrouw, je kinderen, je ouders, collega's. Ik moet er niet aan denken. Wie kan dat? Wie kan dat? En nog weer anderen kunnen werkelijk niets met Paulus' belijdenis. Helemaal niets. De dood valt nu eenmaal niet te ontlopen, Paulus. Dat moet u toch beseffen. Nou, en daarom richten ze zich maar op het hier en nu. En daar had Paulus vooral ook mee te maken. Met mensen die zeiden, de dood valt niet te ontlopen. Daarom richt je maar op het hier en nu. En dan zitten we, denk ik, midden in onze tijd. Althans, de gedachtegang die welig voortgroeit. Pluk de dag. Je las het ook net, hè? Pluk de dag. Laat ons eten en drinken en sterven. En vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En dat sterven in aantocht is, daar zit niets anders tegenop. Dat is te aanvaarden, dat moet je aanvaarden, toch? En nu is daar een ontwikkeling, ook in onze maatschappij. En het is goed gemeend als u dat op een eigen wijze met uw gezin doorpraat. Want er wordt niet veel over gesproken. Daarom zag ik het ook als mijn taak en roeping... om toch ook deze tere problematiek te bespreken. Ik hoop dat volgende week ook in mijn oude gemeente Liende te bepreken. Want wanneer is het gesprek? Als er iemand komt overlijden. Maar dan heb je al zoveel mee te maken. En daarom is het goed om in deze tijd, wanneer we nog voor het oog gezond zijn en nog lang hopen te leven, ook dit onderwerp ter sprake te brengen. Kinderen in Nieuw-Loosdrecht, ik bedoel de Nieuw-Loosdrecht waar veel artiesten wonen, die in Hilversum dus werken, veel mensen uit de radio en de tv-wereld, die zeiden dat tegen mij. Begrafenisje spelen. Kinderen van 3, 4 jaar, ik schrok me wild. Ik denk, leeft dat werkelijk zo? Zou het nu anders zijn? Het is natuurlijk een hele tijd geleden. Of zijn we er zo aan gewend? Je kan geen tv-programma meer zien of de mensen worden neergeknald bij bosjes. En je hebt ook spelen, ook zelfs Lego spelen met je videootje en met al je beeldmateriaal, dat je kinderen en mensen kan platrijden. Pats, boom, ze spet uit elkaar. En is dat het waar onze jeugd zich mee vermaakt? Ik vind het maar luguber. Voelt u wat daarmee gekweekt wordt? Ze zijn misschien wel rustig, maar u laat uw kind wel voeden met verschrikkelijke spelen. En dan bovendien de politiek. De kabinetsformatie zal het ook aan de orde komen. Je moet toch zelf eruit willen stappen als je wil? Op jouw tijd toch? Er is een partij die zich daar erg hard voor maakt. En een partij die hard groeit. Ziet u het? Is het niet actueel? Als het sterven in aantocht is, ja, dan moet je het aanvaarden. Nee, zegt iemand. Ik wil dat voor zijn. En ik heb een gemeentelid gehad die wel eens een bloemstuk voor mijn vrouw maakte, zo nu en dan. En die heeft me ook verteld dat ze wel eens kransen moest maken. Dat iemand dat kwam bestellen voor op de eigen doodskist. In deze tijd leven wij, gemeente. Is dat alleen buiten de kerk? Of ook onder ons? Is er onder ons een doordenking van de laatste dingen? Een gesprek daarover schuiven we vaak voor ons uit, hè? We willen er niet aan denken. Het is inderdaad zo teer en dat voel ik ook. Ik hoop dat ik dat uitstraal. Maar Paulus treedt ons tegemoet vanmorgen. Hij zingt het lied van de opstanding. Hij zingt. Hij stalt de vruchten van Christus' opstanding rijk uit. De christenen, de Korinthe, moeten zich niets laten afnemen. Ook niet een eerlijke doordenking van de dood. In de opstanding uit de doden van Jezus Christus ligt een volkomen zaligheid gewaarborgd. Laten we dat toch doorgeven. Jezus is opgestaan. Niet voor zichzelf. Dat deed hij voor u, dat deed hij voor jou en dat deed hij voor mij. De dood heeft niet het laatste woord. Ten opzichte van de dood past ook geen lijdelijke opstelling. Paulus wijst op eigen ervaring. Jongens, moet je eens horen wat er staat. In vers 32 doet hij een bladzijde open over zijn eigen ervaring uit zijn eigen dagboek. Er staat: als ik naar de mens gesproken tegen de wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat voor nut heeft dat voor mij als de doden niet opgewekt wordt? Nou, wat moeten we nou even erbij voorstellen? Een bladzijde, het dagboek van Paulus. Zal hij inderdaad gevochten hebben tegen wilde dieren? Nou, dat kwam wel voor, hè? Sommige christenen werden inderdaad in de arena geworpen voor de wilde dieren. Dat krijgen jullie ook op school, de kerkgeschiedenis. En dan is dat best wel heel spannend om te horen, maar je moet eens nagaan wat dat betekent. Vreselijk. Of Daniel in de leeuwenkuil, ook zo'n bekende geschiedenis, jongens. Die mocht blijven leven, toch? Vrienden. Ja. Of zou die bedoeld hebben, want is het tegen een leeuw te vechten? Ja, Simson kon dat, hè? Die kon zo'n leeuw doden. Nou, misschien heeft Paulus het ook wel gekund. Weet ik niet. Of doelt hij misschien op mensen? Wilde beesten. Mensen kunnen ook wilde dieren zijn. Daar had Paulus echt veel mee te maken, met wilde dieren op zijn levenspad. Die hem wilde verscheuren, die hem met de dood bedreigde. Maar hij gaf zich niet aan over. Geen leidelijkheid, geen doffe berusting. Nee, hij vocht voor zijn leven, jongens. Hij vocht. En dan zegt hij, ouderen, wat had die strijd nou voor zin als er geen opstanding der doden is? De apostel geeft zelf het antwoord. Dan was het maar het beste om raak te leven. Maar raak te leven, pluk de dag. Kunnen wij de redenering van Paulus volgen? Ik vond het zelf een beetje moeilijk. Hij vraagt zich af, wat heb ik eraan als ik in het gevecht met wilde dieren aan de dood ontsnapt ben? Wat heb ik er dan aan? Niets, als ik het geloof in de opstanding niet had gehad. Ik begrijp Paulus niet, zegt iemand. Je mag toch vechten voor je leven. En met koning Ischia, jongens, mogen we toch bidden om genezing. En Ischia mocht toch 15 jaar langer blijven leven op dat gebed. En ik heb dat ook meegemaakt, hoor, in de pastoraat. Verschillende gemeentes die ik mocht dienen. Dat de Heere God soms wonderbaarlijke genezingen gaf. En collega Floor hoorde ik ook van zijn dochter. Ja, die had bijna tot het laatst gebeden om een wonder. En het viel hem op dat in Pasen niet meer om dat wonder werd gebeden. Ze hebben niet meer om een wonder gebeden. Terwijl hij dat nog wel deed. En even daarna moest hij toch ook sterven. Je mag bidden om genezing. Je mag bidden om verlenging van je leven. Natuurlijk. Dat is toch niet verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Paulus wil alleen dit ons leren. Dat we verder kijken dan ons leven lang is. Onthoud in die zin vooral, dat we verder kijken dan ons leven lang is. Jongens, we zijn tijdelijk, hè? Ik heb in Liende gestaan, waar jullie dominee vandaan komt, die is bij mij ouderling geweest. En toen dacht ik, als ik met remeditaat ga, dat is bijna 2,5 jaar geleden weer, dan komt er toch een serie sterfgevallen op die nieuwe dominee af. Maar ik moet zeggen, in Liende, bijzonder weinig sterfgevallen. Tot op de dag van vandaag. Heel wonderbaarlijk. Veel mensen boven de 90. Maar ook dan komt er wel een keer een einde. En dat beslist de Heere God. Hoe dat nou komt dat in Liende zoveel mensen blijven leven. Ja, dat weet ik niet. En zo oud mogen worden. Ik heb in de vorige gemeente daarvoor gestaan in Kootwijkerbroek. Daar kwamen heel veel jonge mensen om het leven. En dan moest ik meerdere jonge mensen begraven. Nou, dat is heel verschillend. Dus, wij mogen bidden om te leven. Te blijven leven. Maar, dan over de dood heen kijken. Dat deed collega Floor natuurlijk ook. Dat had hij vaak genoeg verkondigd. Maar mensen zonder God leven vaak tot aan de dood. Tot aan de dood. En dan moet je er dan maar uithalen wat erin zit. Toch? Het leven tot op het laatst toe uitbuiten. Nu kan het nog. Vind je die gedachte alleen maar buiten de kerk? Ik denk het niet. Moeten we niet eerlijk bekennen, gemeente, dat wij ook een beestachtige liefde tot deze wereld hebben? Dat zegt Calvijn. Dat we vaak leven alsof we hier altijd zullen blijven. Indien u met Christus opgewekt bent, zegt Paulus op een andere plaats, zo zoek dan de dingen die boven zijn. De dingen die boven zijn waar Christus is, zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Zoek het geluk niet op aarde. Het leven uit de heilsfeit van Pasen is verticaal gericht. Na Pasen leven we niet alleen zo. Natuurlijk moet je ook uitkijken. En heb je taak op deze wereld. Maar vooral ook zo, verticaal. Heere, mijn leven is in uw hand. U bent mijn koning. U bent mijn God. En ik zoek de dingen die boven zijn bij u, want die blijven en die zijn eeuwig. Verticaal leven. Nogmaals, we hebben onze verantwoordelijkheden. We hebben onze plichten. En we hebben ook onze mooie dingen. En geniet ook van de mooie dingen. Als pa en ma, als je die beiden nog mag hebben, ze hebben vrij deze week. Geniet dan ook van elkaar. En wat mij betreft mag je erop uittrekken. Om gewoon eens gezellig met elkaar te fietsen door de Betuwe en de bloesem te aanschouwen. Of dat speurtochtje te doen in de bos. Maar niet voor iedereen is dat weggelegd. Sommigen hebben een heel moeilijk leven. En zeker ook als je naar de televisie kijkt, jongens. En naar het buitenland kijkt. Naar andere landen. Wat een armoede is daar. Wat een pijn en verdriet. Wat een angst ook rondom dat virus. Daar vechten ze voor hun leven. Paulus deed het ook. Hij deed dat ook. Paulus vocht voor zijn leven, want zijn leven was ook niet gemakkelijk. Maar hoe deed hij dat? Aangespoord, aangedreven door het feit dat Jezus is opgestaan, zijn meester, uit de dood. Dus wat doet Paulus? Als hij leeft, als hij nadenkt en als hij zingt, zingt hij over dood en graf heen. Hij heeft een leven met een wijd perspectief. Wij als christenen worden vaak verweten dat we bekrompen mensen zijn. Van die Calvinisten die niks mogen, niks en zo sobertjes leven. Nou, dat zal me wel meevallen, denk ik. Maar zo wordt het wel vaak gezien. Wij mogen niks en we moeten veel. Dat jij gelovig bent, hoorde ik laatst iemand zeggen. Je bent zo'n vrolijke, opgewekte meid. Dat beeld leeft onder ons, hè? Dat je zo vrolijk bent. Dat je christen bent, zeg. Ja, je bent wel getrouwd. En toen hoorde diegene ook nog dat haar schoonvader dominee was. Dat ben ik dan. Nou, dat is toch helemaal erg als je een schoonvader hebt die dominee is. Dat is toch een ramp. Bijna. Dat is toch een ramp. Gemeente, hoor nou eens. Erg, hè? Wat is er aan de hand? Wij kunnen blijkbaar niet uitstralen, althans we doen het niet genoeg, dat er leven is na dit leven. Dat we daar naartoe leven. Hier is het niet. In Oene, waar ook dominee Rozenboom gestaan heeft, ook die wegen kruisen heel mooi, daar stond een bankje. Hier is het. Dan fietste ik er langs. Dan zei ik, nee, hier is het niet. We zijn hier tijdelijk. We zijn hier tijdelijk. We richten ons op de eeuwigheid. Maar nogmaals, jongens, je mag leven, hè? Blij zijn. Een christen heeft reden om blij te zijn. Omdat hij weet dat Christus koning is. Hij regeert, niet Biden, niet Poetin. Hij regeert. En hij is ook die de dood overwonnen heeft van binnenuit. Nou, hoe zit het nou bij ons? Als je kind van God bent, dan leef je uit de vergeving. Dan leef je uit de verzoening. En dan is er alle hoop op het toekomstige leven. Calvijn, de grote reformator uit Genève, heeft Paulus goed begrepen. Hij schrijft, ik geef het maar in het kort in eigen woorden weer, want anders wordt het te moeilijk. Hij zegt, het is een onbegrijpelijke zaak dat christenen in plaats van naar de dood verlangend uit te zien, zo bevreesd daarvoor zijn dat ze bij het begrip dood sidderen. als het gaat over iets onheilspellends. Alsof het gaat over iets schrikwekkends. Ach, zegt Calvijn, die schrik is natuurlijk wel te begrijpen bij de natuurlijke mens. Maar het geloof zou die vrees en die angst moeten overwinnen. En moeten terneerdrukken, onderdrukken. Als wij beseffen, zegt Calvijn, moet je eens goed luisteren. Als wij beseffen dat onze gebrekkigen, misschien ben jij wel heel sportief hoor, en heb je een heel gezond lichaam. Maar die dominee van Duin had ook een heel sportief uiterlijk en gezond lichaam, was aan het sporten, was aan het hardrennen geloof ik. Toen hij stierf. En onze voorganger in Kootwijkerbroek stierf ook toen hij aan het hardlopen was, dominee Flikweert destijds. Calvijn zegt, als we beseffen dat onze gebrekkige, bouwvallige lichamen worden gesloopt om tot volmaakte, onverwelkelijke hemelse heerlijkheid vernieuwd te worden, moet het geloof dan niet vurig verlangen naar datgene waarvoor het vlees zit? Met andere woorden, Calvijn zegt, mensen, je hebt een lichaam en je kan sterk lijken, maar ook wordt dat een keer gebroken. Maar verlang dan ook naar dat eeuwige, de staat waarin wij eeuwig leven. Als wij bedenken dat we door de dood uit de ballingschap worden teruggeroepen. Dat zegt Calvijn. Als we bedenken dat we door de dood uit de ballingschap worden teruggeroepen naar het hemelse vaderland. Jongens, ik denk aan de zondagsschoolmeester. Die stierf, die heb ik in Oene begraven. Ouderen waren bedroefd. Jonge man nog. En de kinderen van zijn klas zeiden, waarom huilen jullie, ouderen? Onze meester is daar waar hij altijd over vertelde. Hij is daar, in het hemelse vaderland. Nou, dat bedoelt Calvijn te zeggen. En kinderen ons te leren. Die kunnen ons troosten. Als je vader of moeder sterft, en de kleinkinders, onze kinderen dan, die kunnen je rechtzetten. Paulus zegt, met vreugde de dood verwachten, omdat zij niet ontkleed, maar bekleed worden. Even voor jullie jongelui, Paulus zegt naar de dood, ja, dat is dan sterf is winst, want dan word je niet ontkleed, maar dan word je bekleed met de klederen van het heil, en dan kun je voor Christus en dan kun je voor God de Vader bestaan. Nou, dan wordt Calvijn nog directer ouderen, en dat is voor ons een les. Wie de dag van de dood en van de opstanding niet met blijdschap tegemoet gaat, heeft nog weinig geleerd in de school van Christus. Poeh! Stellige talen van Paulus en Calvijn. Beide leven uit het wonderen van Pasen. De hoop op de opstanding uit de doden en het vooruitzicht, gemeente, op het eeuwige leven, dat geeft glans. Dat is een krachtbron. Dat is een sterke stimulans. Dat is een impuls om te leven zoals God het ons geeft. Maar dan te weten, eenmaal, ook in de moeilijkste omstandigheden, zal ik worden opgenomen in heerlijkheid. Dat is de reden waarom je blij kan zijn. Hier is het niet. Hier is nog veel mooier te beleven, dankzij Gods genade. Maar het beste komt nog. Het mooiste komt nog. Geen pijn, geen verdriet, geen zonde. Had u verwacht dat de tekst zo'n mooi perspectief bood? Onze tekst wil ons een levensvisie geven, gemeente. De laatste vijand die het niet gedaan, wat is de dood? Geen angsten meer voor de dood, geen plukte dagleven. We moeten ons niet laten verleiden tot een vlinderleven. En jongens, die vlinders die gaan van de ene bloem naar de andere bloem. Nou, zegt iemand, dominee, volg u een beetje. En die citaten van Paulus en Calvijn, nou boe, ze kijken wat somber tegen het leven aan, hoor, vind ik. Nou, ik kan me voorstellen dat je zo even reageert. Echt waar. Maar wat doen nou Paulus en Calvijn, gemeente? Wat doen die twee nu? Die benadrukken dat het op aarde best heel veel mooie dingen zijn te beleven. En Calvijn doet het ook. En zegt, geniet er ook van. Geniet ook van die mooie dingen. Maar, en nou moeten we toegeven, denk ik, het mooie kan zo gebroken zijn. Het mooie kan zijn dat je legt een dagje uitgaat en dan is er net een zus die begint weer te zeuren en te miauwen. En dan wordt het weer verpest. Jij verpest ook alles, zeg je dan, hè? Nou, zoiets. Zoiets. De zonde, die kom je overal tegen. Dus hoeveel moois er ook is, iemand gaat trouwen en per ongeluk een kop soep voor een deel over de jurk. Nou, daar heb je een wat plastisch voorbeeld. Maar de gebrokenheid is overal en dan gaat de zonde natuurlijk veel verder. Want die soep over de jurk is natuurlijk zonde van de soep. Of in je zonde van de jurk. Maar er is veel ellende, er is veel pijn, er is teleurstelling. En dat bedoelen ze. Ze benadrukken het eerlijk gezegd. Hier is het niet. Hier is zoveel dat we doen tegen Gods wil in. De hemel is ons vaderland. Jongens, we zijn op reis. We zijn op reis naar het vaderland. Met de dood is het niet afgelopen. De dood is een doorgang. De dood is een doorgang. Vroeger zwaaide ik mijn oma uit. In Huizen. Dan ging ze zo naar Baren toe met de bus. En dan ging die straat die maakte een bocht. En als kind blijf je dan zwaaien. Doen mijn kleinkinderen ook nog steeds. Ze blijven zwaaien, lopen soms langs de auto. Totdat we uit het zicht zijn. Met eerbied gezegd voor de kleintjes. Want zij moeten het ook leren. Jongens, als iemand sterft, jouw lieve opa of oma. Dan lijkt de begrafenis het einde. Is niet waar. Zoals wij verder reizen. En zoals die oma, opoe van mij zijn we vroeger. In die bus verder reisden. Maar ik zag haar niet meer. Maar ze leefde wel voort. Probeer het eens duidelijk te maken aan uw kinderen. Gemeente, we reizen door. Waarheen dan? Waarheen leidt de weg? Naar een plaats van eeuwig afgrijzen? Of eeuwig verkeren met de Heer onze God? Het is één van beide. De dood is het einde niet hoor. Daarom moeten we ons leven niet laten opgaan in een verdringen van de dood. In Christus mogen we leven uit de overwinning op de dood. En die boetvaardige moordenaar aan het kruis, jongelui, dan kom ik even bij jullie, om het even samen te vatten, had een mooie Bijbelse visie op de dood gekregen. We gaan het samenvatten. We lezen allereerst een oprechte vrees. Weet je wel, die bekeerde moordenaar heb ik het over. Misschien wel laatst over gepreekt. Vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? Vrees voor de dood. In onze tijd lijkt dat ver weg te zijn, helemaal weg te hebben, een goede ontwikkeling. Ik vraag me het af. Ook zelfs als je de Heer Jezus mag kennen. Als je verlossen, kan die vrees zo toeslaan. Heeft de Heiland zelfs niet die vrees gekend voor de dood, gemeente? Het zal toch mij niet gebeuren. Gewoon je ogen sluiten, je bent er niet meer. Hoorde ik op huisbezoek, ook van kerkgangersgemeenten. Maar ik leer van Calvijn en ik leer van Luther, dat juist ook waar de doodsuur dichterbij kwam, dan zegt Luther, wie is in Bettler? We zijn bedelaars. Ik denk dat dat de betere houding is. Vertrouwen en toch het besef, poeh, enige vrees. Zonde komen dan voor ogen. De Satan zit niet stil. En dan komt het volgende. De stilgezette moordenaar kent ook een billijke van de dood. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf nadat we gedaan hebben. Het loon op de zon is toch de dood. Maar dan komt de derde. Maar de dood is voor hem niet het laatste. Nee, niet het einde. Of een ondoordringbare muur. Nee, heren, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Zijn lijden, zijn kruislijden is geen wegzakken in wanhoop. Hij klampt zich vast, niet aan een strohalm, maar hij klampt zich vast aan zijn buurman die in het midden hing. Aan Jezus, aan Christus, aan zijn lijdende buurman. Heren, denk aan mij. Jongelui, tieners onder ons, zit je er nog? Dus drie, hè? Vrees, nou, billijke van de straf, van de dood. Maar ook een vastklampen. De dood een doorgang naar het eeuwige leven. Wat vraagt die man eigenlijk? Mag ik daar zijn waar u bent? Mag ik daar zijn waar u komt? Hé, dat lijkt op iets wat Jezus zelf gebeden heeft. In het hoge priestelijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien. Hoor je dat? Wat een Christus, hè? Christus wil je hebben. Niet in de afgrond. Christus wil je hebben bij hem. Bij hem in de hemelse heerlijkheid. En je zult met hem verheerlijkt worden. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. De doorgang van de dood. De doorgang door de dood is gevrijwaard. Heden zult u met mij. Christus heeft de doorgang gebaand. Hij heeft de prikkel van de dood weggenomen, gemeente. Dood, waar is uw prikkel? Nou, wespen. Vreselijke beesten, jongelui. Er zijn gemeenteleden, hè, die als die een wespensteek krijgen, die moeten gelijk naar de dokter toe. Dat is even paniek, hoor. Ja, want anders kan er niets naast gebeuren. We moeten gelijk weg. Jongens, de dood. Waar is uw prikkel? Paulus ziet de dood als een giftig monster met een uiterst giftige angel. Maar die giftige angel, die heeft hij in de handen gekregen doordat wij mensen de eerste Adam kozen voor de zonde. Maar door te lijden en door te sterven heeft Christus zelf die angel in zijn middelaarshart opgevangen. Hij heeft die angel gebroken. Mama een wesp. Nou, de dood. Hij heeft de dood gedood, Jezus. Zijn dood is mijn leven. Ik leef en u zult leven. En dat leven, gemeente, stelt ons in de vrijheid ten slotte. Het ontslaat ons van veel zorg. Het ontslaat ons van veel spanning. Ons leven ligt in zijn handen. Hij is mijn koning en heeft alle tijden in zijn hand. Wat heerlijk, als u in de weg van bekering en geloof echt het eigendom bent geworden van hem. Dan bent u gekocht met uw ziel, maar ook met uw lichaam. Ook met uw lichaam. Want God heeft goed gezorgd voor ons. Niet half. Sommigen denken dat dat er maar een beetje bij hangt, dat lichaam van ons. Nee, gemeente. Geen tatoeage, liefst. Of het moet in die vorige tijd gebeurd zijn. Dat kan, hè. Je ziet nu mensen zingen, soms ook van het grote heil in Christus, met toch tatoeages. Goed, ik blijf er verder vanaf. Maar ook dat kan gebeuren. Maar doe het dan maar niet in je gezonde verstand. Maar gemeente, denk niet min ook over het lichaam. Denk niet min over het lichaam. We zaaien het. Ik wou het allemaal nog erbij betrekken, maar dat kan niet, het wordt veel te lang. Maar we zaaien het. We zaaien het. En wat je zaait, kinderen krijgen nu bij een bepaalde winkel, we mogen geen reclame maken, maar iets wat je kan zaaien, geloof ik, hè? Nou, ik geef het advies als ik soms een jonge moeder moet begraven, of een oma, of wie dan ook, van welke leeftijd, om de kinderen een potje te geven en daar een zaadje in te doen. Dat kinderen gaan zien, het gaat ontkiemen. Zal ook het lichaam van oma. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt in heerlijkheid opgewekt. Gemeente, neemt u het mee. Ik hoop dat ik u geen pijn gedaan heb. Ik ben zomaar een gastpredikant en heb nog eens een emeritus. Maar de bedoeling was oprecht. En ik hoop het woord uitgedragen te hebben. Ik geef u nog wat gesprekspunten mee. Neem dit mee. De dood is een vijand. Geen vriend. Haal hem dan ook niet naar u toe. Maar is reeds overwonnen. Halleluja. We hebben hier geen blijvende stad. De dood is maar niet een noodlot. Maar het loon dat uitbetaald wordt op de zonde. Met de dood wordt niet de finish bereikt. Maar komt u in feite aan het startpunt. Het startpunt van een volmaakte eeuwigheid. Het begin van de smart, hè? Of het begin van eeuwige gelukzaligheid. Voor wie Christus is, is de dood een doorgang. Ja, eerst een afsterving van je zonde. Want zo, met dit lichaam kan ik niet in de hemel komen. En met dat brein ook niet. Die zonde, die dominee heeft ook zijn zonde, hoor. Maar zo kan ik niet in de hemel komen. Ik moet eerst sterven als een eigen ik. Als een zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. En dan, als je daaruit leeft, gemeente, na vanmorgen, is er een heerlijke glans. Heerlijke glans. Ondanks de gebrokenheid die er is. Hoe kan jij nou zo blij zijn? Ja, omdat Christus mijn verlosser is. Mijn koning is. En dat geeft ons moed. Dat geeft ons kracht. Dat geeft ons volharding. Om hier in het hier en nu de Heere te dienen. Met rentmeesterschap, het volledige dienen. Op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Je gaat dan zelfs bidden. Kom Heer Jezus. Kom maar haastig. Amen. We gaan zingen. Psalm 56. Een heel mooi vers als antwoord op de preek. Ik heb het gehoord uit de mond van dominee Niesing. Nee, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De geest van God die sprak. Psalm 56, vers 5 en 6. we samen danken en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader, dank u dat we de brief van Paulus mochten lezen vanmorgen. Dat we eigenlijk naar zijn lied mochten luisteren. Het lied over de opstanding en de gevolgen daarvan. Het lied van Pasen. Het lied van de uitwerking van Pasen. Maar nu de vraag. Is het werkelijk al zo Pasen voor ons geworden? Zijn dit de vruchten die we aan onze levensboom zien? Weten we dat u de koning bent? Over ons. Dat u ons gekocht hebt met de prijs van uw bloed. Het lichaam en ziel. Dat we het eigendom zijn van u. Heere, dat we in uw doorboorde handen liggen. En dat u koning bent over alles en allen. Poetin kan er wel zijn stem verheffen. En Biden aan de andere kant. En de president van China weer aan de andere kant. En Noord-Korea. Heere, maar u bent die God die ons leven bestuurt. Weliswaar door middel van mensen. En die doen het altijd niet. Lang niet altijd zoals u dat wil. Maar toch zal er eenmaal met die vijanden van u worden afgerekend. Wie dat dan ook mogen zijn. Ja, ook met ons eigen ik. Wanneer we nog steeds op de troon zitten. En nog denken ons eigen leventje te kunnen besturen. Heere, dan die verschrikkelijke dood. Liever praten we daar niet over. Misschien hebben we het ook nooit gedaan in het gezin. Of het moest komen doordat er iemand is overleden. Dan ontkomen we het niet. Dan is het vaak niet altijd alles. En dan doet vaak de vrouw van de begrafenisondernemer ons informeren. En de kinderen en die kleinkinderen. Wat een zegen als dat gebeurt. Zo gebeurde dat ook wel, dat weten wij. Dat de vrouw van een begrafenisondernemer de kinderen apart nam. En dan ging vertellen wat de dood in het Bijbels licht is. Heren, maar dat hoort eerst bij ons. Bij ons als dominees, bij ons als ambtsdragers, bij ons als ouders vooral. En daarom hopen we en bidden we dat dit en dit thema en de bepreking ervan, besprekingen van en de preek erover mag landen door uw Heilige Geest. Heren, nu u het misschien rustig is en stilte erover kunnen spreken. En kinderen hebben daar behoefte aan, dat blijkt wel uit dat verzoek destijds. Dat ze destijds begrafenisjes speelden, niet weten waar ze eigenlijk mee bezig waren. Kom heren. Bouwstenen aangereikt vanuit het lied van de opstanding. Geef ons de kracht, de wijsheid om in alle teerheid over dit onderwerp te spreken en samen op te bouwen. Zodat wij niet tegen die dood aanhikken, maar weliswaar een eerlijke vrees kennen. Ook een billijke van de straf, wij toch rechtvaardig. Maar ook weten dat het niet ophoudt. Dat de dood niet een ondoordringbare muur is. Nee, er is een gat geslagen, een bres geslagen. U bent opgestaan. En neemt alle met u mee die van u zijn. Wat een heerlijke toekomst, heren. Dan hebben wij een breder uitzicht. We worden vaak als bekrompen mensen gezien en beschouwd. Maar een christen kijkt over dood en graf heen. Tot in de eeuwige heerlijkheid bij u. Waar het eeuwige leven dan volmaakt zal aanvangen. Volmaakt. Ja, dat leven wil hier al aanvangen. In alle gebrokenheid. Maar dan volmaakt. Tot uw eer. Dank u, Heer Jezus. Vader, voor uw verkiezende liefde. Dank u, Heer Jezus, dat u dit alles verworven heeft. Dank u, Heilige Geest, dat u dat in ons hart wil neerleggen. We bidden dan ook voor allen zieken. We bidden ook voor de rouwdragende families die korter of langere tijd geleden aan het graf van een geliefde hebben gestaan. Heer, alles is naar boven gekomen, ook misschien van zeer lang geleden of van vers. Heel vers nog in ons geheugen. Kom, troost en bemoedig ons. Denk ook aan de mensen die alleen door het leven gaan. Met name op dit punt. Als ze toch gesprekspartners vinden. Het zijn de predikanten, het zijn de ambtsdragers. Of andere familieleden. Dat ze ook over deze tere dingen kunnen spreken met elkaar. We bidden voor de overheid en de kabinetsformatie. We weten hoeveel problemen er zijn. Ook van de week komt dat weer aan de orde. We bidden om wijsheid voor degenen die daar leiding aan hebben te geven. Ook vanuit christelijk standpunt. Dat het gehoord mag worden. Hoe wij over het leven denken, hoe we over het einde denken, hoe we denken over het eeuwig begin. We bidden voor het volk Israël. Heer, de Messias is gekomen in uw Zoon. En we zijn dankbaar met de Messias beleidende Joden, die dat oprecht mogen beleiden, maar ook vaak met veel tegenkanting en verzet. Daarom geven we ruimte om dat getuigenis te laten uitgaan, omdat het meerdere mogen komen. Tot aanbidding van u. Heer, geef een krachtige doorwerking Israël. Maar ook een doorwerking van uw Heilige Geest in ons hart en in onze gemeente. Opdat we een gemeente mogen zijn, ook hier met Bruchem Kerkwijk. Die getuigt van de levende koning. Die getuigt van de overwinning op de dood. Die getuigt van een heerlijke, blijde, ontspannen leven. Ook in de grootste moeite en zorgen. Blijf onze harten in u gerust. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij alle dank en eer. Amen. Psalm 73, gemeente tot slot, vers 12 en 13. Psalm 73, vers 12 en 13. Zal dan gedurig bij u zijn en wierp ik nevens u omhoog. Verheft uw harten tot God, ontvang zijn rijke zegen, ga ermee heen in vrede, vrede in dubbele zin, verzoend met de Here, verzoend met elkaar en verzoend ook met verschrikkelijke vijand, die afschuwelijke vijand, de dood. Jongens en meisjes, de opgestaande Here, komt naar je toe, legt zijn doorboorde handen op je hoofd, je hart en je leventje, om zo het leven te geven. Eeuwig leven. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.